Leuk dat je luistert naar Grand Prix Radio met weer een verse aflevering van Formule 1 aan tafel. Met deze keer aan tafel, ik ga eens rechts beginnen.
Mike Mulder, verantwoordelijk voor de website Grand Prix Radio.
Rob van Gameren, Formule 1 sidekick van Ziggo Sport.
En Frederik Bindel, verantwoordelijk voor dat tunetje wat je zo meteen hoort, onder andere.
En zo dadelijk niet aan tafel, maar wel via een lijntje, zoals dat zo mooi heet. Renger van der Zanden over zijn kansen tijdens de komende 24 uur van Daytona. Ik ben René Hoogterp, leuk dat je er weer bij bent. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Welkom allen. Ook in deze aflevering hebben we weer leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de opstapklasses richting de Formule 1. Veel ontwikkelingen daar geweest natuurlijk de afgelopen jaren. Zoals gezegd gaan we babbelen met Renger van der Zanden over de komende 24 uur van Daytona. Maar we beginnen met iets actueels, namelijk Mick Schumacher. Want afgelopen zaterdag werd bekend dat de zoon van Michael Schumacher lid is geworden van de Ferrari Driver Academy. Wat vinden we daarvan, mannen? Is dat terecht? Is het verdiend? Misschien is het beter van omschrijven.
Zal ik hem eerst opgooien? Is het een hype?
Ja.
Überhaupt Mick Schumacher?
Ja, is het marketingwaarde? Ja, keihard. Ik bedoel, ik denk dat de naam Schumacher voor vele mensen boekdelen spreekt natuurlijk. En dat vraag ik me altijd blij is om hem in een schuitje te hebben.
Ja, absoluut. Hij is natuurlijk net 50 geworden, pa Schumacher. En dit past natuurlijk prachtig in het mooie hele mediaverhaal rondom de Schumachers. Op zijn kwaliteiten, op zijn rijkwaliteiten moeten we hem nog gaan beoordelen, denk ik.
Nou, daar heb ik wel mijn mening over klaar. Ik denk de meeste ook wel.
Ja. Nou, maar dat is wel mooi, hè? Want hij werd, Binotto die zei van hij is gekozen om zijn talent en professionele vaardigheden. Dat is volgens mij het standaard persbericht wat in
ja,
gehoord wordt.
En hij is ook gekozen, denk ik, omdat Ferrari wel een goed verhaal kon gebruiken na de afgelopen weken en maanden.
Maar dat staat niet in het persbericht.
Nee, die hadden ze nog misschien als appendix eronderaan moeten zitten.
Ja, ik dacht dat Ferrari zo anti-fake nieuws was, maar ja. Ze produceren het zelf wel anders.
Maar iets voor zijn carrière op zich wel logisch. Als je naar Mercedes kijkt, die hebben nu twee man op stal zitten. Ocon en Russell. Nou, daar moet je niet wezen volgens mij als je als talent aankomt zetten. Nou goed, bij Red Bull, dat was misschien logischer geweest. Want dan vind je altijd nog een stoeltje in de Formule 1. Nou, hoe slecht je ook was, je komt er altijd nog een keer
een tweede of derde of vierde kans.
Ja. Ja, maar laten we eerlijk zijn. In het poeltje van Ferrari hebben ze ook een Callum Ilott zitten bijvoorbeeld. Die is van mij betreft in rangorde wel iets hoger dan een Mick Schumacher.
Terwijl ja. die is ex-Red Bull rijder.
Die is ex-Red Bull rijder.
Dan gaan we zo de kwaliteit van Schumacher hebben. Dan gaan we dus daarnaar de diepte in. Is het een goede coureur?
Werd natuurlijk wel gewoon vorig jaar Europees. Ja. Kampioen Formule 3.
Ja.
Maar het jaar daarvoor werd hij 12e.
Ja, precies.
Ik wil niks zeggen, het zijn feiten.
En tot halverwege vorig seizoen ging het ook allemaal niet zo lekker, geloof ik. En daarna ging hij opeens races winnen.
Ja, de eerste 15 races van het seizoen heeft hij 1 race gewonnen. En daarna won hij vrijwel alles.
Ja, dat kwam Daniel Tictum, die Red Bull junior. Die heeft toch al moeite met zijn mond te houden. Die dacht, ik gooi even dat bommetje ik even op.
Want hij zegt eigenlijk wat iedereen dacht.
Precies. Ja. Het is natuurlijk ook gek als je 15 races lang in je tweede seizoen maar 1 keer wint en er in de kwalificatie ook niet aan te pas komt. En ineens zo'n reeks neerzet.
Ja, dat is natuurlijk bizar. Dat gaat nergens over.
Dus. Laten we wel eens een Formule 4 bakje de genijnde pepernoot van. In karting heeft hij nooit echt bijzondere resultaten neergezet. Ik heb bronnen die mensen kennen binnen het eigenlijk bij wijle Mercedes AMG-team in de DTM. Die echt hebben gezegd van, we hebben dat joch gewoon niet opgepikt. Want gewoon niet goed genoeg. Ja. Punt.
Maar goed, weet je, het hoeven niet allemaal 18-jarige coureurs die nu in de Formule 1 komen. Hij is nu 19 geworden. Ja. Stoffel was ook 24 toen hij in de Formule 1 kwam. Kijk, als hij nog... Je gaat hem niet 4 jaar in de Formule 2 zien. Maar hij heeft iedere keer... Zijn eerste jaar is een leerjaar, dramatisch. En zijn tweede jaar gaat hij laten zien. Dus misschien moeten we hem die tijd gunnen. Maar dat is natuurlijk lastig.
Dat is ook wel hij heeft bij Van Amersfoort Racing gereden. En dat wat ik ook wel daaruit te horen is dat het wel een hele slimme, clevere jongen is die heel snel dingen oppakt en goed snel leert. Dus dat zou misschien voor hem kunnen spreken.
Heeft het voorkomen van zijn moeder ook?
Ja.
Misschien dat ook weer zijn nadeel speelt. Maar is het gewoon... Als we in termen spreken van teringleier zijn. Ja. Dat is hij gewoon niet.
Nee, absoluut. Dat is niet zijn vader.
Dat vind ik wel een goed punt. Want we hebben het natuurlijk. Het is de naam.
Ja.
Zou de naam juist. Ik kan er niet over oordelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Het geeft een springplank natuurlijk naar de stap richting autosport. Maar kan het juist een enorme druk zijn op de schouders. Dat hij van dat juk af moet.
Ja, dat denk ik ook. En daarom ben des te benieuwder naar wat hij volgend jaar bij Primade van gaat bakken in Formule 2. Want het is wel echt eigenlijk het proeven van bekwaamheid of hij geschikt is voor Formule 1. Volgend jaar, komend seizoen, moet hij het laten zien.
Ik denk dat je dat ook niet kunt zeggen. Dat is per individu, denk ik, anders. Of hoe iemand daarop reageert. Ik bedoel, Jacques Villeneuve heeft het wel goed opgepikt. De legende van zijn vader. Mm-hmm. Damon Hill heeft de rol van zijn vader ook overgenomen. Hij is ook wereldkampioen geworden. Maar die hebben ook het talent van hun vader. En ik weet niet of Mick Schumacher echt dat talent heeft.
Maar hij heeft natuurlijk ook, toen was natuurlijk ook geen social media.
Dat is waar.
Hij heeft één keer in die Benetton gereden op Spa. Ja. Iedere keer als er nu iets over Michael Schumacher komt, worden die beelden erachter aangeplakt dat hij weer in die auto van zijn vader. Ja. Dus het wordt echt.
Is ook de enige Formule 1 auto waar hij volgens mij in heeft gereden.
Ja.
Gaat wel een verandering in komen hè, als het aan Ferrari ligt. Gaat dit jaar al rijden?
Ja, die willen hem snel al inzetten. Ja. Maar het lijkt mij ook wel. Kijk, voor marketingwaarde is natuurlijk ook weer geniaal dat ze hem zo in de auto hebben zitten.
Maar wanneer gaan ze hem dan in de Formule 1 zetten?
Nou, ik vind het ook weer een aardig punt. Want voor wie gaat hij dan?
Nou ja, voor Leclerc in ieder geval niet, lijkt mij.
Nou, ik denk dat hij dus gewoon Giovinazzi gaat vervangen. En dat Raikkonen, dat zou het idee zijn. Dat Raikkonen hem onder zijn vleugels neemt.
Kijk, mocht hij... Dat was mijn scenario ook. Ik bedoel, als hij inderdaad goed presteert dit jaar in de Formule 2... dan zou hij in 2020 bij Sauber kunnen instappen.
Weerlein gaat simrijder worden, toch? Tenminste.
Bij Ferrari. Ja. En die gaat nog heel veel andere dingen doen, geloof ik ook, zag ik. Le Mans, Formule E, IndyCars, geloof ik.
Ja, je moet wat doen om je... portemonnee.
Maar voor zijn airmiles.
Maar stel dat hij inderdaad goed genoeg is. Hè. Als we kijken naar de mannen die nog meer... Ik heb het moeten opzoeken, in alle eerlijkheid. Een andere zoon van zit er ook in. Giuliano Alesi.
Zit er ook die wint alleen maar sprintraces altijd.
Ja, dat is ook een topper. Ja. Marcus Armstrong. Nou, had ik eigenlijk wat meer van verwacht. Maar valt eigenlijk ook stiekem tegen. Enzo Fittipaldi.
Is niet de zoon van, hè? Marcus Armstrong. Fittipaldi wel, een neefje van, geloof
Fittipaldi?
Ik.
Fittipaldi? Ja. Fittipaldi is een kleinzoon. Is het niet achter een neef?
Van Emerson? Voor mij is het niet de zoon van...
Nou, maak het uit. In ieder geval een bekende achternaam. Callum Island, je noemde hem al. Robert Schwartzman. Gianluca Pettekoff, die zit in Formule 4, rijdt hij ergens rond. En dan dus Mick Schumacher. Ze hebben dus 7 rijders nu in het juniorprogramma. Leclerc was de laatste die dan de overstap heeft gemaakt.
Wat gebeurt er met die Piquet?
Die Pedro Piquet.
Pedro, ja.
Ja, maar die zit niet in het programma.
Blijft hij geen B3?
Ja, ongetwijfeld. Ja. Maar goed, zo dadelijk hebben we het over de opstapplaatsen. Dan gaan we dat doen. Maar terug naar Mick Schumacher. Over de druk. Had toen hij ooit zijn racecarrière begon, had hij een pseudoniem, hè? Want ze wilden niet dat hij de achternaam van zijn moeder had hij toegenomen. Ja. Maar goed, hè, volgend jaar rijdt hij voor Prema. Het team wat heel veel seizoenen kampioen is geworden. Of heel veel een handvol kampioenschappen heeft gepakt sinds ze deelnemen in de Formule 2 klasse. Behalve vorig jaar.
Nick de Vries reed daar?
Nou ja. Feitelijk juist ook weer. Gaat Mick Schumacher... wat gaat hij doen in de Formule 2 volgend seizoen?
Ik ben erg benieuwd. Ik ben benieuwd of hij Prema vooruit kon sturen. Charles Leclerc liet het wel zien met Prema. Ik heb stiekem zo vermoeden dat ze ergens wel weer een kieteltrucje gaan doen. Dat Mercedes-blokkie.
Ja. Ja. Je hebt natuurlijk wat je in de Formule 3 nu al met Mick had. Dat ze dus inderdaad dachten dat hij bevoordeeld is. Of dat ze iets hebben opgeschroefd. Dat zouden ze natuurlijk in de praktijk. De Formule 1 is er veel aangelegen dat zo'n Schumacher naar de Formule 1. Zouden ze daar ook nog kunnen doen? Want Nick de Vries afgelopen jaar ook een aantal keer gesproken. Die zei van ja, het Carlin-team van Lando Norris, dat kwam nieuw in de Formule 2. Ja.
Goed verhaal.
Met z'n allen hebben wij geklaagd naar die eerste race. Want dat klopte gewoon niet. Nee, dus weet je, er valt wel iets te doen met die auto.
Hij viel daarna ook wel terug, hè, toen dat echt opviel.
Ja, ze kwamen erachter dat die knop een beetje te ver doorgedraaid was. Want die won echt met 15 seconden voorsprong. Dat stond helemaal nergens op.
Nou ja, kijk, je zag het natuurlijk met Lance Stroll. Zag natuurlijk ook, die werd kampioen in de Formule 3. Ja. Die dacht, ik moet slim zijn. Ik moet niet die stap naar de Formule 2 maken. Want dan wordt het misschien te lastig en dan haal ik het niet.
Ik denk dat bij Stroll denk ik toch wel dat er meer team ook om hem heen is gebouwd. Om die jongen zo'n ultieme mogelijke omgeving te creëren. Natuurlijk zal daar wel een PK'tje links of rechts bij zijn gekieteld door papa Stroll. Maar ik denk ook wel dat daar gewoon een heel team om de jongen te begeleiden is gebouwd. Want ja, als je eenmaal geld hebt, heb je ook alle resources natuurlijk.
Ja, in de Formule 1 heeft...
Wat trouwens Schumacher ook wel heeft. Maar
op een handvol prestaties na heeft Lance in de Formule 1 niks laten zien. Want daar kan je het niet meer kopen vervolgens. Dat wordt het een stukje lastiger.
Nou, je kunt een team kopen.
Ja, dat is nu gebleken. Maar je prestaties kan je niet kopen. Nee, kijk, als je om je oren wordt gereden op Perez dit jaar, weet je, wie gaat dan nog de hand boven het hoofd?
Nee, maar toch breek ik altijd een Lance Verstroll. Dat ik vind dat hij eigenlijk...
Heb je over nagedacht of niet?
Ja, ik heb hem ook hier vaker ingezet.
Doe jij ook nog even die padoenpad erin?
Ja, padoenpad. Ik podcast vaker. Nee, maar ik toch vind ik hem wel stabieler geworden. Ik bedoel, het is niet meer dat hele schokkerige sturen. Oké, hij weet nog niet of links of rechts een lekbandje heeft. Kan een kleinigheidje
mag
zijn.
Mag het ook na twee
maar
jaar? Over,
maar dat is misschien wel een goed moment voor een andere podcast. Ik vind ook wel al die audiobytes die we horen. Daar komt een stukje framing bij kijken. Daar word je eng van. Ik bedoel, ze kunnen compleet Alonso belachelijk maken. Ja. Strol kunnen ze de meest idiote quote horen. Terwijl misschien alle
context
diepgaandere gesprekken die hij heeft met je engineer worden totaal niet opgepakt. Dus zo'n jongen wordt ook wel, volgens mij, een beetje in zo'n kwaad daglicht geschoven.
Nou, of in dit geval voor Mick Schumacher juist helemaal in de
hemel ingeschreven.
Juist. Ja. Dus we verwachten er weinig van Mick Schumacher.
Joh, als hij dit jaar alle Formule 2 races wint waar hij start en volgend jaar bij Sauber rijdt, dan krabben we ons achterdoor. Maar ja, ik weet, joh, ik geen idee. Ik heb geen glazen bol.
Laat ik het zo zeggen.
Concurrentie is niet best. Hè?
Nee, maar precies.
Nee, dat is waar.
Als de vooruitgang, zeg maar, vorig jaar, afgelopen seizoen met Nick de Vries, was prima best wel wisselvallig. Ja. Galal ook niet heel veel van gezien.
Ja. Ik denk nog nooit wat van gewoon nooit van gezien.
Behalve heel veel Indonesische pegels, denk ik. Rubies. Maar
goeie kip ook. KFC in Indonesië. Goed, hè?
Ik zou het verdacht vinden als er nu in één keer een best wel grote vooruitgaande sprong is met Prema komend seizoen. Dat is vreemd. Dan, ik bedoel, ik acht Nick de Vries qua talent wel hoger dan Mick Schumacher.
Ja,
zeker.
Dat zeker, ja.
Ik hoop trouwens dat hij wel het potten kan bereiken in die aarde. Dat zou wel tof zijn.
Nick de Vries.
Ja. Ja, dat zou ik tof vinden.
Die heeft maar één
die doel. Moet nog
dat heb je afgelopen jaar natuurlijk ook al. Maar komend jaar moet hij echt
kampioen. Hij heeft er wel een beetje...
Laten we daar even zo dadelijk over. Dus dadelijk hebben we het over de opstapklasses. Dus heel kort gaan we in 2020 Mick Schumacher in de Formule 1 zien. Ja of nee?
Testcoureur bij Sauber.
2020 nee, 2021 ja.
21, ja.
Ik denk het niet.
Jij denkt nooit?
Nooit.
Nee?
Nee.
Wat denk je dat
hij gelooft
in
die sprookjes, hoor.
Jij gelooft niet in de hype?
Ik geloof... Nou, de hype is er al. Dus maar als je dat nu gaat ontkennen, dan heb je
hoe zou jij zijn toekomst uitstippelen?
Ik denk dat hij er volgend jaar achter gaat komen dat hij eigenlijk niet goed genoeg is.
En dan? Staart ze zijn benen af te ruiken.
Ja, misschien.
Open boldenkarren kampioen. Zo.
Ja, het was Matthias Lauda ergens in die tour.
DTM zo.
Ik denk niet dat hij...
Zou die Dekra als sponsor krijgen, denk je?
Deutsche Verbokers mag aan doen.
Ja, die pen heb je nog liggen.
Ik ben de hele collectie petjes op mijn achterbank aan het verzamelen.
Die zijn bij Hulkenberg weg, hè?
Ja, ja.
Dus die hebben weer een klein budgetje
om... Ik zie hem ook regelmatig zijn promopraatje op zijn Instagram houden met weer een nieuw petje, hoor. Dus
je gaat er niet aan de rijden, vrees ik.
Nee, dat is wel zo.
Tot zover Mick Schumacher, nu naar komend weekend. Want komend weekend vindt alweer de 57e editie van de 24 uur van Daytona plaats. Traditioneel een van de eerste echt grote wedstrijden om het autosportseizoen af te trappen. Met lekker wat Nederlandse inbreng. En ook een Nederlander die zekere kanshebber is voor de algemene overwinning. Renger van der Zanden vanuit Amerika, welkom.
Ja, goeiedag. Dankjewel.
Renger, je rijdt nu al flink wat jaartjes in de Verenigde Staten. Natuurlijk rij je ook heel veel andere klasses nog. Maar neem ons eens even mee. Wat is nou zo speciaal aan die 24 uur van Daytona?
Ja, Daytona is gewoon een legendarische race. En dat merk je aan alles als je er komt. Ten eerste natuurlijk omdat het een oval circuit is waar een infield in zit.
Ja.
En die banking waar we eigenlijk toch wel misschien wel 50-60% van de tijd op rijden. Is heel bijzonder. Voor bijvoorbeeld een van mijn teamgenoten kwam uit de auto en die was helemaal laaiend enthousiast. Want die had voor het eerst zo'n banking meegemaakt. En dat is de eerste keer ook best wel bijzonder. Het is echt ontzettend stil.
Ja.
Daarnaast ontzettend veel fans langs de baan. Ze komen daar zelfs met een boot aanrijden. Dan denk je, wat staat die boot langs de weg? Maar daar slapen ze dan in. Dus één groot feest. In plaats van een camper hebben ze dan een boot meegenomen. Dus één groot feest langs de baan. En dat merk je ook. Het leuke van de Amerikaanse race is dat het heel toegankelijk is. En in Daytona ook. Hè, iedereen op de grid. En echt een Amerikaans feestje met het volkslied. En gewoon een hele, hele mooie sfeer. Dat is typisch Daytona.
Ja, we horen wel vaker dat het sfeertje anders is in de Verenigde Staten. Maar wat merk je daar nou van als rijder?
Ja, wat merk je ervan? In Amerika zijn ze gewend om entertainment voorop te zetten voor op de race. En in Europa gaat de race voor entertainment. En ik denk dat het grote verschil is. Dus ook als rijder word je heel erg betrokken in het entertainen van de fans. En dat betekent dat voor de start van de 24 uur de hele crit vol loopt. Elke rijder wordt gepresenteerd voor het grote publiek. Het gaat dus... eigenlijk de hele dag door ben je met handtekeningssessies en zo ook nog wel heel erg druk. En dat je merkt gewoon dat die entertainmentgehalte is daar heel hoog. Dus als rijder word je daarin betrokken door de series. Door de serie. En ja, weet je, mannen zoals Montoya, Castroneves en dat soort gasten rijden natuurlijk bij ons in de series. En daar staan lange rijen. Mm. Ik wil niet zeggen dat er bij mij een lange rij staat, maar...
Misschien ben je al een grote man.
Nou, niet zo groot als zij natuurlijk. Maar het is wel heel leuk om te zien hoe autosport daar leeft ook. En wat ik zeg, het is een speciale sfeer. En eigenlijk ook best wel moeilijk uit te leggen totdat je het voor de eerste keer mee hebt gemaakt. Het is een hele relaxte sfeer, een hele relaxte manier van racen. En toch op heel hoog niveau.
Ja, je bent in 2016 al kampioen geweest in jouw klasse. Komend weekend rijden voor Wayne Taylor Racing, de 24 uur van Daytona. Vorig jaar werd je nog derde in het IMSA-kampioenschap. Hoe is het om echt voor zo'n groot topteam te rijden?
Ja, Wayne Taylor Racing is echt een heel goed team. Ik zou bijna zeggen een van de beste sportscar teams ter wereld. De jongens die ook in Daytona bij mij gaan rijden, die beaamden dat ook. Die zeiden, jezus, wat een professioneel team. Zowel de PR als ook alle andere activiteiten, zelfs op de baan. Ze laten gewoon niks aan het... toeval over. Dus ook qua setup en dingen die we moeten uitvoeren, zoals pitstop practice en pitstops. Ja, daar wordt gewoon zijn we gewoon altijd een van de snelste of de snelste. Ja. Dus dat is heel bijzonder om daar deel van uit te maken. En ik moet ook zeggen, vorig jaar kwam ik erbij en ik ben best wel een beetje een losse rijder, om het zo maar te noemen. Dus ik loop lekker over de paddock en wanneer gaan we weer rijden? Laat me weten als we weer gaan rijden. Dat werd even niet helemaal gepikt, zeg maar. Dus ik had na mijn eerste weekend in bij de Roer tijdens Daytona testen gelijk een afspraak bij het team om bij te praten hoe zij het willen hebben. Ze gaan echt voor de 100 punten, volle 100 punten. En het is voor mij natuurlijk fantastisch om bij betrokken te zijn.
Ja, Jordan Taylor, natuurlijk, je had het al over PR. Jordan Taylor is natuurlijk in de meest positieve zin van het woord een heerlijke mafkees. Maar niet onbelangrijk, naast Kamui Kobayashi ook even een Fernando Alonso als teamgenoot erbij gekomen. Hoe is het nou om met ze samen te werken?
Ja, eigenlijk wel een leuke dynamiek. Ik moet zeggen dat Fernando en ook Kamui zijn natuurlijk best wel gewend om in de endurance racerij te racen. Hè. In het werk rijden ze al voor Toyota. Dus wat dat betreft hoef je ze niet heel veel uit te leggen. Het Amerikaanse racen en de regels die daarbij komen, die zijn wel weer helemaal anders. Dus ze stellen zich heel erg leergierig op, zullen we zeggen. En dat is natuurlijk best wel raar als je al heel lang naar Fernando Alonso en Kobe... Kamui heb zitten kijken op televisie in de Formule 1. En je moet nu in één keer bij gaan brengen hoe het Amerikaanse race werkt. Maar aan de andere kant merk je ook dat het gewoon top professionals zijn die dat gewoon heel snel oppakken. En qua snelle rondjes rijden hoef je ze echt niks te leren. Dus super leuk om met hun samen te kunnen werken. En ze brengen ook weer andere informatie naar zo'n team. Ze hebben natuurlijk afgelopen paar jaar op Continental banden gereden. We gaan nu naar Michelin banden.
Ja, Michelin.
Zij hebben natuurlijk die ervaring met bandensoorten. Ja. Vanuit de Formule 1, maar ook vanuit het WEC. En daar hebben ze toch wel een paar kleine tips ook voor het team. En hoe je met die banden om moet gaan over een stint. Waar we gewoon van profiteren. Dus dat is heel erg leuk.
En wat zijn de verwachtingen dan voor komend weekend?
Kijk, het was natuurlijk fantastisch vorig jaar voor het eerst voor dat team. En de druk stond er volop. Want ze zeiden, we hebben je binnengehaald om pole positions te pakken. En snelle rondetijden te rijden. En toen kon ik gelijk ook leveren. Dus dat was superleuk. Maar wat je zegt, het deed er weinig toe. Want tijdens een 24 uur wedstrijd lig je 5 keer aan de leiding. 5 keer laatste. En dan kan je alsnog de wedstrijd winnen. We hadden vorig jaar heel veel klapbanden. Het kwam omdat Continental heel veel banden over had van het jaar daarvoor. En toen in de race gooiden. Waardoor ze gewoon klapten.
Ja.
Dus dat was heel erg jammer. En we hebben ook echt de rest van het seizoen wel tegenaan gehikt dat we die punten hebben gemist voor het kampioenschap. Maar dit jaar, ik denk dat we een hele goede kans hebben. We hebben wel een balance of performance, omdat zo wel een item wat redelijk bepalend is voor de performance van je auto. Om al die auto's gelijk aan elkaar te maken. We rijden tegen Honda, Mazda, Nissan. En om met onze Cadillac daartegen te kunnen rijden en met hun te kunnen rijden, proberen ze die auto's gelijk aan elkaar te maken. Dus we zullen zien wat voor balance of performance we gaan krijgen. Maar ik denk dat we altijd een hele goede kans hebben. Zeker met de voorbereiding en de rijders die we op de auto hebben. Ja. Ik zou toch wel die Rolex mee naar huis nemen. Ja. Dat is dus de 24 uur van Daytona winnen.
Dankjewel Renger voor je tijd. Heel veel succes. Komen die met jou in de gaten.
Ja, top. Veel plezier. Yo. We'll be right back.
dopstap naar de Formule 1 zou in 2019 logischer dan ooit moeten zijn. Via de karts naar de Formule 4, Formule 3, Formule 2. En als je echt alles even mee hebt, kom je ooit in de Formule 1 terecht. Maar zo logisch was het eigenlijk de afgelopen jaren niet meer. Sterker nog, het was soms bij vlagen best rommelig. Hoeveel opstapklasses hebben we wel niet gehad? Hoe vinden we deze ontwikkeling?
Duidelijkheid, dat is wel voor de kijker thuis. Ja. Afgelopen jaar heb je wel eens gehad dat je op één dag dat je de Formule 3 had, de GP3, de Formule 2. Je komt er allemaal niet meer uit. Je haalt zelf ook alles door elkaar heen. En leg het nog maar eens aan een fan uit die denkt thuis, ik wil me wel iets verdiepen in de nieuwe lichting coureurs. Maar je hebt van dat soort rare opstapklasses waar er soms maar weinig van aan het vertrek staan.
En dan heb je ook nog al die lokale Formule 4 series. Ja. Weet je wel? En dat is echt van die aan elkaar gelaste de Lara autootjes zijn. Want je echt geen idee waar het van nog enigszins vandaan komt.
Nou, ja, maar dat is dat, het moet ergens instromen.
Er moet wel
en het moet, er moet een soort van trechtermodel komen richting de Formule 1. Ik dus vind, dat het breed begint bij allerlei verschillende
regels. Wat ik jammer vind is dat de oorspronkelijke Formule 3 nu wel een beetje gaat verdwijnen eigenlijk. Tenminste, het gaat helemaal een beetje als een nachtkaars uit.
Hoe heet het? European Masters of zo?
Ja, gewoon treurnis tot en met.
Ja.
Het is gewoon een prachtige klasse. En we krijgen nu die Formule 3 klasse in het FIA-jasje gegoten.
Nou ja. Helootje erop.
Helootje erop. Ja. Ja.
Heel helder. Nou, vanuit Formule 2 komen we natuurlijk wel nu afgelopen jaar. Norris, Russell, Albon, groot talent. Wel door naar Formule 1. Dus die opstap zie je dan wel.
En dat is voor het eerst volgens mij sinds jaren dat de complete top 3 is doorgestroomd. Ja. Dus wat dat betreft, ideale PR ook voor de Formule 2.
Ja. Ik heb afgelopen seizoen echt topreis gezien in de Formule 2.
Oh, geweldig.
Man.
Geweldig.
Oostenrijk.
Ja. 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 Voor de spectaculaire races moest je afgelopen jaar of bij de Formule 2 zijn veelal. En later in het jaar natuurlijk ook bij de Formule 1. En bij die elektrische klasse. Formule E.
Met die stofzuigers die jij verslaat.
Het is hartstikke goede klasse. Maar dat waren wel, als je echt het spektakel wilde, daar was het te doen.
Ja.
En hopelijk kunnen ze dat volhouden. Maar ja, waar ik me ook over heb zitten verbazen. Michel Bleekemolen heeft geprobeerd in Nederland een formuleklasse op te zetten. En er is gewoon nul animo voor. Hij heeft dit jaar wilde hij het nog één keer proberen. Hij heeft vorig jaar geprobeerd, het is niet gelukt. Het is nu ook niet gelukt. Je zou toch eigenlijk zeggen dat de tijd er nu wel rijp voor is.
Kennen we die Sjaik nog? Die dat ANGP... Wie was het ook weer, die Sjaik?
Ja,
ik was naam vergeten.
Nou, maar
die klasse is toch ook... Maar het wel toffe race.
Ik ga nu iets negatiefs zeggen over de M1GP, want dat kan gewoon niet.
Nee, ik vind het jammer dat het weg is gegaan.
Ja, zeker.
Het geeft eens te meer aan dat deze klasses gewoon eigenlijk ten dode zijn opgeschreven. Weet je wel, er komt iets bij als een bang en het gaat gewoon daarna.
Ja, het probleem is
Super
natuurlijk
League Formula. Super League Formula, dat vond ik wel een beetje afgezaagd.
Robert Dommel was AC Milan, Corinthians.
Maar dat zijn natuurlijk allemaal wel ongereguleerde wilde klasses. Ik bedoel, wat we nu gaan zien vanaf de F4, dat is gewoon onder FIA-auspicie allemaal. En dat wordt natuurlijk allemaal goed gereguleerd. Ik bedoel, zo'n wilde klasse als A1GP en dat dan de geldschieter failliet gaat en dat dan stopt. Ja, dat zul je denk ik minder snel tegenkomen nu.
En als ik dan even een bruggetje mag maken naar die klasse die je moet, waar je in moet zitten om punten te sprokkelen voor je superlicentie.
Ja.
En dan gaan we nu naar die winterseries kijken. Ja, dat is ook echt een wild groei aan klasse. Ik bedoel, ik zag dat lijstje met welke klasses je de punten kan krijgen. Nou, ik kan ze niet opdreunen.
Dat is letterlijk sprokkelen dan van de Aziatische Formule 3. Doel je op, toch?
Ja, het probleem is dat daar ook maar 11 man aan de start staat. Ja. En ik kijk bijvoorbeeld naar Amerika, naar de Indy Lights. Staan ook maar 8 man aan de start. En dan weet je dat slaat nergens meer op. Dat snijdt.
Ik moet wel zeggen dat Indy Lights qua kwaliteit van het echt heel top goed is. Maar
als je op de tribune zit en je ziet maar 8 auto's staan, en je zit thuis voor de tv te kijken, dan denk je, waar zit ik net te kijken?
Ja, eens. Ja, die superlicentiepunt is wel een aardig punt. Want ik denk dat dat wel heel cruciaal is geweest. Juist in de vorming van de opstapklasses. Al jaren terug heeft de FIA ruzie met Renault gehad. Want Renault was altijd een beetje opstandig. Nee, ik wil mijn eigen Formule Renault kampioenschap. En toen was de FIA die wilde, nee, dat moet onder de FIA-vlag. Nee, dat moet onder de FIA-vlag. Nee, doen we niet. En zo is het constant altijd al geliep geweest.
Heeft er
mede
voor gezorgd dat de teleurgang is van de Formule Renault 3.5-klasse, denk ik.
Nou, zeker. Maar ook, het was een beetje messy, een beetje pesten. Want dan was het ook voor de Formule Renault 3.5 kregen dan minder superlicentiepunten dan de GP2 op dat moment. Terwijl eigenlijk in de hoogtijdagen dat er veel meer talent vanuit de 3.5 kwamen dan vanuit de GP2. Dus het was een beetje politiek geneuzel ook op dat vlak. En dat zie je dus nu ook, want voor komend seizoen wilde de Formule Renault wilde eigenlijk de Formule 3 tender winnen. En dat is niet gelukt. En nu gaan ze dus een eigen Formule 3 regionaal kampioenschap houden. Dat noemen ze dan wel de Formule Renault. Maar het is eigenlijk gewoon een Formule 3 chassis. Dus het is allemaal heel... Dus aan de ene kant, ja, het wordt een hele logische ladder. Maar dan heb je toch weer die Formule Renault die dan weer zijn eigen opstapklasses gaat doen. En de North European Championship, het NEC, houdt er opeens mee op. Voor het eerst sinds 13 jaar. Dus dat is ook wel even een dingetje.
De lachende derde is natuurlijk Dallara, die eventjes wat factuurtjes weer mag sturen.
Ja, probleem, en Tatus, toch?
Ja.
Andere, ja.
Het probleem is gewoon, de kosten van die opstapklasse is natuurlijk ook... Het is niet meer te betalen voor... Ja. Voor mensen die nog raceambitie hebben, maar niet de rijke papa of ontiegelijk grote sponsoren achter zich. Het is niet meer te doen. Het begint al bij het karten. Daar begint de ellende tegenwoordig al. En dus dit wordt echt een rijke lui sport, zeg maar. Echt de kans dat je nog op bruut talent doorbreekt, is nu wordt bijna bij het karten wordt je al de nek afgeknepen.
Maar je zegt wordt, maar eigenlijk was dat eigenlijk altijd al zo geweest. Dat je met kart. Wat ik heb begrepen namelijk, ik vond het wel aardig wat je net zei over de Michel Bleekemolen met zijn raceklasse, die wilde opstarten. Als je echt goed wil karten, dan moet je echt een paar ton neerleggen om goed mee te kunnen komen. Ik weet niet wat de begroting was van die Formule RP-klasse, was dan volgens mij de bedoeling. Ja. Dat moet toch minder zijn dan die paar ton die je moet neerleggen.
Ja, dat was nogal een fors bedrag. En er waren niet zoveel races. Volgens mij moest je iets van €50.000 neertellen. Goed, als dat voor een race of 6, 7, 8 is, zeg maar. Ja, weet je, dat is nog betaalbaar, zeg maar, bijna voor die gasten. Ik kan het niet inleggen, maar... Ja, dat is natuurlijk dus het probleem. Als je het een beetje serieus wil aanpakken, ja, dan ga je echt in de tonnen lopen. Met karten ga je toch internationaal moeten rijden. Dan red je het niet mee met een nationaal kampioenschapje.
En dat ik had laatst de voorzitter van de kartbond gesproken. En ik zei, onwetend als dat ik ben, zei ik van... Oh, nou, het Max Verstappen effect, dat zou je wel moeten merken, hè? Is het niet zo?
Nee?
De indoor kartbanen. Ja, die lopen wel. Ja,
je 12,5 uur maar niet kan rijden.
Ja, en eventjes vangrail eruit rijden.
Je hand kan breken.
Of dat. Maar als je echt een stap verder wil, dan merken ze dus helemaal niks van. En dat vind ik wel opvallend. Dat betekent dus dat gewoon de conjunctuur, ook al gaat het goed hier in Nederland, dat dus alsnog niet uitmaakt. De aanwas vanuit Nederland is er gewoon niet.
Is
de
enige vertraging dat het nog komt opzetten? Ik bedoel, ja. Hij zit er al, voor zijn 15 jaar gaat hij van start natuurlijk, maar... Ik bedoel, dat heeft natuurlijk wel. Dat duurt even dat het zich uitrolt. Misschien in de.
Het is natuurlijk wel. Als je twee kinderen hebt en die één kind wil gaan karten. Ik bedoel, ja, sorry, en die andere wil gaan voetballen.
Dan moet je even niet bedenken.
Dat is toch niet te doen? Hou op. Je kunt toch niet zomaar je kind op kart doen? Ik bedoel, dat kost je €10.000 na een jaar.
Ja, nee, ik neem aan. Als je meedoet, dan wil je ook leuk meedoen.
Ja, dan wil je leuk meedoen, ja. Dan wil je niet als loser helemaal achteraan.
Nee, met je langzame materiaal. Ja, precies. Dus het blijft zich maar opstapelen, die kosten. Ja. En dat moet je echt kunnen missen, anders moet je er al niet aan beginnen. Nee. Nou ja, dat is echt
dus
maar voor
blijft,
een klein...
Precies.
Ik ging laatst trouwens, dat was laatst van de zomer, ging kart op de buitenkartbaan in Eefde, bij Zutphen in de buurt. En dat is een Nico Hulkenberg is daar begonnen. Hing allemaal fotootjes. Ja. Dat vond ik wel leuk detail. Ja.
Dus je voelde je baan die als Nico Hulkenberg.
Ja, wel toffe baan. Ja. Ik wil geen reclame maken. Hier, maar ik doe het toch. Ga daar even langs.
Zeg het over 3 keer en we krijgen een gratis kaart. Ja,
precies.
Nee, tot hoever nader je zijn tijd eigenlijk?
Sorry,
hoe dichtbij kwam je tot zijn snelste tijd?
Ja, niet. Maar ik had echt zo'n hele slecht downtuned kart.
Oh. Nou ja, dicht altijd aan het materiaal. Ja, echte coureur. Echte coureur. Ja.
Maar kunnen we stellen dat er dus... blijkbaar geen draagvlak ook in het Nederlands bedrijfsleven is... om hier geld in te steken in autosport? Of is dat te kort door de bocht?
Nou, ik denk, je zei het net, als gezin zijnde, autosport... dat is de meest slechte investering waar je kunt doen.
Ja, tuurlijk.
Wanneer weet je nou... niet iedereen is een Max Verstappen.
Nee, daarom.
Ja, dat is wel, ik denk de meeste jongens...
Je hebt ook flink geld erin moeten stoppen.
Er zijn heel veel jongens, ik noem maar Nick de Vries... vermogend redelijk. De Lennon Noorse vader vermogend. Ik bedoel, je moet toch wel redelijk van goede huizen komen. Wil je dit?
Iedereen die in de autosport zit... heeft een rijke familie, om het maar zo te zeggen. Een rijke achtergrond. Anders kom je sowieso niet in die karts. Hadden we net al over.
De enige die nog een beetje koketteert met zijn bescheiden afkomst is natuurlijk Lewis Hamilton. En bij ieder eindejaarsinterview als hij kampioen geworden is, benoemt hij dat weer eventjes.
Ja, zijn vader die 4 vuilniswagens moet bestieren.
Vier banen. Allemaal, per jaar komt er een baan bij ongeveer, ja, zeg maar. Ja.
Ja. Maar als we dan eventjes een beetje met een glazen bolletje mogen kijken volgend jaar. Als we dan even naar die Formule 2 kijken. Ik bedoel, er komen best wel wat jongens doorgestroomd vanuit die GP3 dan. Formule 3 nu dan volgend jaar. Gaat het volgend jaar leuk worden, denken jullie, het seizoen?
Ja, of wie moeten we letten? Ja, ik wou het inderdaad net inbrengen. Gaan we Nick de Vries die gaat natuurlijk dus nu voor tweede en half jaar gaat hij nu weer Formule 2 doen. Heeft dus overstap gemaakt naar ART. Wat verwachten we? Ja, we hadden het net al over. Ik vind het deelnemersveld wat tot nu toe bevestigd is echt heel slecht. Maar dat komt ook, en dat is weer positief.
Omdat de toppers naar de
top 3
is
weg.
Dus je hebt weer die aanwas.
Is het weer aanwas wat zich moet gaan vestigen?
Nick Schumacher... Ja, Arthur Markelov.
Je hebt natuurlijk ook een aantal
20e jaar gaat hij weer proberen.
Je hebt natuurlijk ook zo'n licht in gehad van Valsecchi. Die,
nee, Maasmin ook niet.
Valsecchi.
Oh,
Valsecchi won. Ja. Je hebt natuurlijk Jolyon Palmer. Nou goed, daar moet ook allemaal onze mening al over klaar. Die werd natuurlijk ook kampioen.
Dus Valsecchi, joh. Sinds die uit een auto is gestapt, die heeft de reet gekregen, joh. Dan kun je echt gewoon een dienblaadje opzetten, man.
Het komt wel tegengehouden door die gordels waarschijnlijk. En dat best kan niet uitzetten.
Maar het blijft gewoon. Ik heb afgelopen jaar echt genoten van de Formule 2, van de races zelf. Ik bedoel, het is een fantastische gevechten. Dus of er nou mindere rijders of betere rijders in zitten, ik denk dat het volgend jaar of dit jaar ook wel gewoon weer een hele leuke klasse wordt om te kijken.
Als ze al die kinderziektes eruit kunnen krijgen.
Ja, ja, okay, dat, ja precies.
Afgelopen jaar is Russell een keer of 5 blijven staan bij de start. Dat is zo ongeveer wel, redelijk
makkelijk
kampioen.
Geen was strak hoor, Russell.
Ja,
ja.
Ik vond Norris zou het al even maken dat jaar. Natuurlijk hadden we begin wel Carden niet wel redelijk doorstoomde.
Maar die flink gehyped ook natuurlijk.
Maar toen ze dat mountje even een beetje downtunen, toen was het ook wel een beetje
zoek. Wie gaan we het meeste zien dit jaar? Russell of Norris?
Nou, ik denk dat Schumacher best wel...
Norris of Russell dit jaar?
Ik denk dat Williams toch überhaupt niet de stap kan maken. Maar dus dan wordt het natuurlijk überhaupt Norris. Maar ik verwacht van beiden niet heel erg veel.
Het zou zomaar kunnen dat Albon de beste rookie wordt. Omdat Toro Rosso een half Red Bull chassis gaat krijgen. Toch heb ik begrepen.
Maar Albon is volgens mij wel... we vallen niet achterover.
Nee, helemaal niet zelfs. Nee.
Maar ik denk dat hij misschien wel eens de lachende derde kan zijn. Zo van, er staat of ook wel weer veel druk natuurlijk. Ik denk persoonlijk dat Kvyat en Gasly een switch gaan maken als die Gasly niet presteert. Want daar hebben we ook geen...
Wat, dat Kvyat weer naar Red Bull gaat?
Ja, ik zie het zo.
We hebben een paar
kijken,
dan stop ik echt met kijken. Dan stomp ik helemaal Marco zelf neer.
Ja, maar de wonderen zijn de wereld er niet uit, Rob.
Ik zie het je aankomen.
Dank mannen, dit was de tijd die we hadden voor deze podcast. Dit was de podcast Formule 1 aan tafel op Grand Prix Radio. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast via de verschillende kanalen. Denk aan Spotify, denk aan iTunes, denk aan Google, denk aan Anchor, denk aan Overcast of luister via podcastluisteren.nl. Of natuurlijk de afleveringen terug luisteren op de Grand Prix Radio app. Voor meer informatie over alles omtrent Formule 1 en eigenlijk alle autosportklassen, ga naar GrandPrixRadio.nl. Tot volgende week. Ciao!
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.